Niet door mensen, maar door uzelf. Heer, spreek zo deze morgen tot ons aller hart. En geef wat we nodig hebben. Verheerlijk uw naam. In de naam van Jezus en voor zijn glorie alleen. Amen. Dan geef ik nu broeder Ezinga het woord.
Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 3. De laatste keer zijn wij begonnen met een nieuwe serie, namelijk een serie over de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. We hebben daarvan de eerste twee versen reeds met elkaar besproken. Wij vervolgen onze studie van deze brief nu met een nadenken over met name het derde vers. We beperken ons deze ochtend tot het derde vers, maar wij lezen vers 3 tot en met vers 14, omdat het in het Grieks één zin is. Het is één lange zin, misschien wel de langste zin uit de Bijbel. En daarom lezen we de hele zin. Maar wij beperken onze overdenking tot vers 3. Lees maar mee. We lezen uit de herziene Statenvertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. De tekst van de overdenking is vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er was eens een werkloze ingenieur, Elmer genaamd. Elmer ging gebukt onder grote financiële zorgen. De rekeningen stapelden zich op. Hij zat diep in de rode cijfers. Hij voelde zich ernstig falen ten opzichte van zijn vrouw en kinderen. En de spanningen liepen ten top toen de deurwaarder op de stoep stond en het licht en gas werden afgesloten. Op dat moment stond Elmer met zijn rug tegen de muur. De schande en het gevoel van te falen, van mislukking, was te groot. En hij zag geen andere uitweg. En hij nam de benen en vluchtte weg. Hij liet zijn vrouw en kinderen in de steek en was daarna voor weken, maanden onvindbaar. Nu had hij als ingenieur aan verschillende uitvindingen gewerkt, zonder dat ooit een fabrikant geïnteresseerd was geweest om een van zijn uitvindingen op de markt te brengen. Maar het gebeurde niet lang na zijn verdwijning dat een elektrofirma geïnteresseerd raakte in een van zijn uitvindingen en een grote som geld bood om het product op de markt te mogen brengen. Maar Elmer, hij was in geen velden of wegen te bekennen. Een zoekactie werd op touw gezet, via landelijke media werd hij opgeroepen om zich te melden. Hij was, zonder dat hij zich ervan bewust was, op dat moment steen en steenrijk. Niets mocht baten. En uiteindelijk, na maanden zoeken, werd hij gesignaleerd in een krottenwijk. Zijn dagelijkse kostje haalde hij uit de containers achter de supermarkt en hij leefde als een bedelaar in diepe armoede. Elmer was een steenrijk man. Maar omdat hij zijn rijkdom niet kende, leefde hij als een armoedzaaier. Nu, deze geschiedenis, gemeente, heeft een bijzondere parallel met het dagelijks leven van veel doorsnee christenen. Paulus schrijft in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Gemeente, de Heere heeft de gelovigen in Christus gezegend met alle geestelijke rijkdommen. Met een onvoorstelbare hoeveelheid geestelijk goud. Een ongekende geestelijke schat waarvan de oud-testamentische gelovigen alleen maar konden dromen. Het zijn rijkdommen die levensveranderend zijn. Toch zijn er, ik weet niet hoeveel christenen, gelovigen in de kerk, die om de een of andere vage reden onwetend zijn wat betreft de rijkdommen die zij in Christus ontvangen hebben. En het is door deze onwetendheid dat zij leven als geestelijke armoedzaaiers, als geestelijke bedelaars die de containers van allerlei religieuze conferenties aflopen op zoek naar een grammetje geestelijk goud. Ze leven niet overeenkomstig hun nieuwe staat in Christus, omdat zij waarschijnlijk niet weten wat hun nieuwe positie of staat in Christus is. Mogelijk is dat te verklaren uit een leemte in het onderwijs wat zij ontvangen hebben. Zondag op zondag horen zij alleen het ABC van het evangelie. Ze horen spreken over het evangelie van Gods genade en wat een rijkdom en wat een voorrecht om dat elke zondag te mogen horen. Daar kunnen we de Heere God op onze blote knieën voor danken. Maar, met dat we dat gezegd hebben, moet ook gezegd worden dat de eerste melklessen van het christelijk geloof niet voldoende zijn om te kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid. En daarvoor is het nodig om verder te worden toegerust en onderwezen in de nieuwe geestelijke staat. Of, en dat is niet ondenkbaar, velen hebben geen aandacht geschonken aan de verklarende prediking van het woord Gods. Het woord is hen wel verkondigd, het is hen wel onderwezen, maar het is hun ene oor in, hun andere oor uitgegaan, zonder dat het in hun hart is geland en zonder dat het vrucht heeft gedragen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Mogen de Heere geven dat dat vandaag van niemand van ons gezegd zal kunnen worden. Laten we eerbiedig en uit ontzag voor Christus naar zijn heilig en gezaghebbend woord luisteren en het ter harte nemen. Vandaag danken wij dus na over die positionele geestelijke rijkdommen, die nieuwe staat in Christus, die hemelse banktegoeden van de gelovigen in Christus, zonder dat we daar concreet al op ingaan. Dat doen we de volgende keer, zo de Heere wil. Wij lezen in vers 3 nogmaals, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij lezen tot drie keer toe in dit derde vers het woord gezegend of zegen. En het doet bij een eerste lezing, gemeente, wat vreemd aan, dat Paulus zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wij vandaag iemand in ons midden zouden hebben en zou opstaan en gezegd is, gezegend zij God, dan zouden wij daar toch wat van opkijken. Afgaande op de klank van het woord zou je kunnen betogen dat wij niet in de positie zijn om de Heere God te zegenen, maar dat dat juist andersom is, namelijk dat de Heere God ons zegent. Hoe kan Paulus zeggen, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus? Gemeente, bij het Bijbellezen moeten wij niet op de klank van de woorden afgaan. Dat gebeurt te veel en daardoor ontstaat vaak verwarring. We moeten afgaan op de betekenis van de woorden. Wat is de betekenis van het woord gezegend? En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het woord gezegend betekent goede woorden. Goede woorden. De Heere God zegenen duidt daarop dat je goede woorden van hem spreekt. Dat je over de Heere opgeeft. Dat je over hem roemt. Dat je hem looft en prijst. Het is alleen in die betekenis dat wij de Heere God kunnen zegenen. Namelijk wanneer wij hem eren en aanbidden. Wanneer wij hem danken. Een lofzang op de Heere God voor alles wat hij voor ons in Christus gedaan heeft. Wanneer wij ongegeneerd over hem opgeven. Wanneer daarentegen de Heere ons zegent, ontvangen wij van hem wat wij niet hebben. Dan schenkt hij ons zijn goede gave, dan schenkt hij het goede van zichzelf tot opbouw van een godvruchtig en gelukkig leven tot eer van zijn naam. Wij kunnen de Heere God niet zegenen met wat hij niet heeft en ook kunnen wij hem niets geven wat hij al niet heeft. Nee, wanneer wij de Heere God zegenen, vertellen wij hem datgene wat hij al is. Wij verwoorden zijn eigenschappen, zijn namen, zijn roemrijke daden. Wij vertellen hem datgene wat hij al lang weet, maar wat hij graag van zijn kinderen terug wil horen. Wij verwoorden zijn eigenschappen. In de psalmen heb je prachtige voorbeelden van het zegenen van de Heere God door zijn wonderwerken, zijn schepping en zijn genadebewijzen te roemen. Zo schrijft David bijvoorbeeld: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. In onze tekstgemeente wordt hoog opgegeven van het verlossende, het verzoenende, het bevrijdende kruiswerk van onze Heer Jezus Christus. En dat is precies wat Paulus in de nu volgende verzen doet. Hij looft en prijst en zegent de Heere God. Gemeente, dat zouden wij veel meer moeten doen. De Heere God zegenen. Door zijn genadebewijzen te noemen. Door daar woorden aan te geven. Door ons in te spannen om hem groot te maken. Het gaat in ons leven om de lofprijzing van de Heer. Een leven waarin en waardoor de Heer niet geprezen wordt, is wat je zou kunnen noemen een mislukt leven. Ook al is het volgens menselijke maatstaven nog zo geslaagd. Wanneer de Heere God in een mensenleven niet aan zijn eer komt, is het een mislukt leven. Dat is immers het doel waarvoor wij op aarde zijn. Om de Heere te eren, om hem te verheerlijken, om hem groot te maken. Nu hebben wij hier in onze tekst te maken met wat je noemt een doxologie. Dat is een moeilijk woord, maar het betekent eenvoudig een lofzang. Deze doxologieën, of lofzangen, zijn een typisch kenmerk van de nieuwtestamentische geschriften. En bijzonder de geschriften van Paulus onderscheiden zich door deze lofzangen. Een doxologie bezingt de heerlijkheid van God. En in onze tekst hebben wij dan heel in bijzonder te maken met een trinitarische doxologie. Dat is een lofzang op het werk van de drie enige God. Dat is een lofzang op het werk van één God de Vader in de verkiezing voor de grondlegging van de wereld. En een lofzang op het werk van God de Zoon in de verlossing, de vergeving en de rechtvaardigmaking. En ten derde is het een lofzang op het werk van God de Heilige Geest in de wedergeboorte en de verzegeling tegen de dag van de verlossing. We hebben hier te maken met een lofzang op de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij de Heilige Geest, de drie enige in zijn troon. We kunnen de Heere niet genoeg danken, loven en prijzen voor zijn verkiezende, verlossende, wederbarende, vergevende en rechtvaardigmakende en verzegelende genade. Ja, breng dank aan de Eeuwige. Breng dank aan de Heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. En dan staat er, want nu zegt de zwakke ik ben sterk en zegt de arme ik ben rijk. Rijk in Christus. Om wat de Heere heeft gedaan voor ons. Breng dank. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nu zou ik hier als eerste willen opmerken dat de Heer ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegeningen. En let op, broeders en zusters, dit is belangrijk nieuwtestamentisch onderwijs. De Heer weet tot in het kleinste detail wat wij nodig hebben. En hij heeft alles gegeven wat nodig is om het christelijke leven tot eer van hem te kunnen leven. Alles wat nodig is voor de navolging van Christus, heb je als gelovige ontvangen. Alles wat nodig is om naar je scheppingsopdracht te leven, de eer van God, heb je ontvangen. Er staat hier, wij zijn gezegend, en ik wil graag dat je dat zelf ziet. Lees het even mee in de schrift. Er staat dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Het gaat hier om het maximum van goddelijke zegeningen. Er zijn er niet meer. Er ontbreekt er niet één. Er is niets wat je nodig hebt, maar wat je nog niet ontvangen hebt als gelovige in Christus. En dat lezen wij niet alleen hier, maar dat lezen wij op tal van andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Zo schreef Paulus bijvoorbeeld aan de Colossenzen dat wij de volheid hebben ontvangen in Christus. De volheid hebben wij ontvangen in Christus. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus is genoeg. Hij is voldoende. Alles wat nodig is om het normale christelijke leven te leven, heb je ontvangen in hem, in Christus. Het is Christus, punt. Het is niet Christus plus. Nee, het is solus Christus. Christus alleen. We hebben geen andere redder nodig. En geen andere verlosser, geen andere heiland, geen andere koning. Hij is genoeg. Christus is genoeg. In Christus woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En wij hebben de volheid ontvangen in hem. Hij is God. Wij zijn in hem. En omdat hij God is, is hij compleet toereikend. En daarmee hebben we een belangrijke tekst over de Godheid van onze Heer Jezus Christus. Het is de apostel Petrus die schrijft: zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort door de kennis van hem. Met andere woorden, alles wat je nodig hebt om aan je scheppingsopdracht te beantwoorden, heeft de Heer je geschonken door de kennis van de Heer Jezus Christus. En het gaat hier natuurlijk niet alleen maar om intellectuele, om verstandelijke kennis. Het gaat hier om die reddende, die zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Met andere woorden, er zijn voor het normale christelijke leven geen tekorten. De Heer heeft in alles genoegzaam voorzien. Alle geestelijke zegeningen, de volheid, alles wat tot leven en de godsvrucht behoort, heeft de gelovige in Christus ontvangen. Dat is de geestelijke werkelijkheid van Gods wegen. Het is gemeente. Het is dan ook ronduit alarmerend dat er in de kerk mensen zijn die zich na verloop van tijd als zoekende gaan gedragen. En dat zien we ook in ons soort gemeente gebeuren. Kort na hun bekering zijn ze in de gloria. Emotioneel zaten ze op een bergtop. Maar na een paar maanden, een paar jaar, ebt het enthousiasme weg. En zie je dat het conferentiegangers worden. Geestelijke kikkers die alle kanten uitspringen. Die voortdurend op zoek zijn naar een geestelijke kick. Een geestelijk nieuwtje. En wat dan niet meer. En ze roepen voortdurend dat er meer moet zijn. Ze lijken allesbehalve tot rust gekomen te zijn van hun zoeken. U kent de beroemde uitspraak van Augustinus: het menselijk hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Maar het lijkt of die rust bij sommige mensen van heel korte duur is. Ik heb dat in het korte bestaan van deze gemeente al meegemaakt. Of ze beginnen weer na verloop van tijd met onrustige zoeken. De vraag die zich daarbij opdringt is natuurlijk: hebben deze mensen ooit de Christus van de Schriften in een zaligmakende relatie leren kennen? Zijn zij werkelijk door de Heilige Geest wedergeboren? Iemand die nadat hij tot Christus gekomen is, beweert dat er meer is, heeft er helemaal niets van begrepen, heeft geen gezond Bijbels onderwijs gehad, of heeft zich niet laten leren, of heeft nooit werkelijk de Christus van de Schriften in een zaligmakende relatie leren kennen. Het is een goede Bijbelse zaak om je hart hierop te onderzoeken. Aan het einde van zijn tweede brief aan de Korintiërs vraagt Paulus: onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is, of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Je ziet, zo'n zelfonderzoek op de waarachtigheid van je christen zijn is een heilzame activiteit. Is er die geestelijke vrucht die je aan de bekering beantwoordt? Of is er helemaal geen geestelijke vrucht? En ben je nooit werkelijk tot rust gekomen? Je zoekt het altijd maar in wat anders. Dan moet je voorstellen dat je eigenlijk nog in je zonde bent en dus verwerpelijk bent voor de driemaal heilige God. Nogmaals, van Gods wegen heeft de gelovige in Christus alles ontvangen wat de Heer aan hem kwijt wil. Gezegend zij de God en Vader voor onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Er staat met alle geestelijke zegen. Alle geestelijke zegen. En dat is in Christus. Heb jij de Christus van de Schriften leren kennen? Een belangrijke ontdekkende vraag. Ik vraag niet of je lid bent hier in de gemeente. Ik vraag zelfs niet of je gedoopt bent hier in de gemeente. Vraag is, heb je werkelijk de Christus van de Schriften leren kennen? Ben je door de Heilige Geest wedergeboren? Ten tweede, het gaat niet alleen om alle zegeningen, maar ook zou ik als tweede willen noemen dat het om geestelijke zegeningen gaat. Geestelijke zegeningen. Dat wil zeggen, het zijn geestelijke voorzieningen van de Heere God voor zijn kinderen. Er staat dus niet dat hij ons gezegend heeft met lichamelijke gezondheid, met materiële en of financiële voorspoed. Nee, van een welvaartsevangelie of een voorspoedsevangelie is hier en op geen enkele andere plaats in de Heilige Schrift sprake. Het gaat hier om geestelijke zegeningen. Het welvaart of voorspoedsevangelie is geen evangelie. Het brengt alleen welvaart aan de predikers van deze boodschap, die beroven met vroom klinkende belofte de kudde van de Heere voor persoonlijk gewin. Nee, het gaat hier om geestelijke zegeningen. Waarom? Nou, omdat kinderen Gods geestelijke schepselen zijn. Christenen zijn mensen die de natuurlijke invloedssfeer van deze wereld hebben verlaten en hebben vervangen voor de geestelijke invloedssfeer van de Heere God. Wij zijn uit God geboren. Je kent allemaal die tekst, denk ik. Nog alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. En dan staat er, die niet uit de wil van hem, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Dat wil zeggen dat je door God bent verwekt. Geestelijk verwekt door God. Door God tot zijn kind gemaakt. Hij nam dat initiatief. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Kinderen Gods hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Ja, wij zijn burgers van het koninkrijk der hemelen. En hier op aarde tekent de Bijbel de gelovigen als een vreemdeling, als een bijwoner en als een pelgrim. Vraag, hoe kunnen mensen die een geestelijke werkelijkheid toebehoren in een materialistische en ongeestelijke wereld leven zonder daarin om te komen? Hoe kun je nu als een kind van God, een geestelijk mens, in een materialistische wereld overleven? Hoe kunnen wij toch in ons element leven? We hebben een geestelijke atmosfeer nodig om te kunnen ademen. We hebben geestelijk voedsel nodig om te kunnen eten. We hebben geestelijke garderobe nodig om ons te kunnen kleden. We hebben geestelijke broeders en zusters nodig voor de gemeenschap. We hebben geestelijke training nodig om gezond te kunnen blijven. We hebben geestelijke kracht nodig om staande te kunnen blijven. En we hebben geestelijke wapens nodig voor de geestelijke strijd. Dat zijn allemaal onderdelen die je in de Efezebrief terugvindt. Daarom dat de Heer ons gezegend heeft met geestelijke zegeningen. Dat zijn de voorzieningen van de Heer die ons helpen om in een ongeestelijke, materialistische wereld, waar de boze het voor het zeggen heeft, te kunnen overleven. Daarom dat er staat dat God ons gezegend heeft met geestelijke zegeningen. Je zou het kunnen vergelijken, gemeente, met een ruimtevaart. Het menselijk lichaam is gemaakt voor de atmosfeer van de aarde en niet voor die van de ruimte. De ruimte is voor de mens een vijandige leefomgeving, waarin hij zonder de hulp van de Heer niet kan overleven. Want als je wanneer je als astronaut zeg maar de capsule zou verlaten, zonder ruimtepak zou je op datzelfde moment om het leven komen. De enige manier om in die vijandige ruimte te kunnen overleven is in een ruimtecapsule waarin de eigen atmosfeer heerst. Astronauten dragen speciale kleding, ademen speciale lucht, eten speciaal voedsel. Al deze voorzieningen helpen om te overleven in die vijandige ruimte. En dat is precies wat de Heer voor zijn kinderen gedaan heeft. Degenen die zijn wedergeboren, zijn door God geboren en zijn geestelijke schepselen, deelgenoten van de goddelijke natuur en leven in een ongeestelijke, vleeselijke, vijandige wereld. En wij zijn door de Heere God voorzien van een geestelijke atmosfeer. Dat wordt bedoeld hier met geestelijke zegeningen. Het gaat hier om geestelijke zegeningen en om alle zegeningen. En ten derde, deze geestelijke zegeningen bevinden zich in de hemelse gewesten. Deze geestelijke zegeningen bevinden zich in de hemelse gewesten. Nou, wat is de hemelse gewesten? Welke plaats is dat? Dat is de sfeer, zou je kunnen zeggen, waar de gelovige leeft. De hemelse gewesten is voor de gelovige de plaats waar Christus is. In de hemelse gewesten is de gelovige met Christus verenigd. De hemelse gewesten is de sfeer van de christelijke levenservaring. Het is de hemelse schatkamer. Het is de plaats waar je Christus ontmoet. Wij leven in de hemelse gewesten. Dat is onze leefomgeving. Dat is de capsule die door de Heere God voor zijn kinderen gemaakt is. En omdat de Heer Jezus altijd bij ons is, kunnen wij altijd in de hemelse gewesten leven. Nu, die term de hemelse gewesten is een kenmerkende uitdrukking voor Paulus' brief aan de Efeze. Twee andere teksten in dit verband zijn Efeze 1 vers 20. Leest u maar even mee. Efeze 1 vers 20. U heeft het toch open op schoot voor u. Efeze 1 vers 20. Daar lezen wij over de kracht van God die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette, waar? In de hemelse gewesten. Zie je dat? De hemelse gewesten is dus de plaats waar Christus is. De hemelse gewesten is de plaats waar Christus is. En ook in hoofdstuk 2 vers 6, hoofdstuk 2 vers 6, daar schrijft Paulus dat wij met Christus zijn opgewekt, hoofdstuk 2 vers 6, en met hem in de hemelse gewesten gezet zijn in Christus. Christus is in de hemelse gewesten en wij zijn positioneel in hem. Dat is onze geestelijke staat, dat is onze positie. Broeders en zusters, de Heere God heeft in alles voorzien wat nodig is om staande te blijven in deze gode vijandige wereld. En deze voorzieningen bevinden zich in de hemelse gewesten, zoals het astronautenvoedsel zich bevindt in de ruimtecapsule. De vraag is nu, hoe komen wij in de hemelse gewesten? Zodat we uit de geestelijke zegeningen en die voorzieningen kunnen putten. Antwoord, daarvoor moeten wij in Christus zijn. Lees maar mee, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan staat erbij, in Christus. In Christus. Dit is nu een van die 130 nieuwtestamentische teksten die spreken over onze staat, onze positie in Christus. De belangrijkste term die Paulus in zijn brief aan de Efeze gebruikt, is de term in hem of in Christus. Een uitdrukking die ongeveer 35 keer in deze brief voorkomt. En in het gedeelte wat wij zojuist gelezen hebben, komt het maar liefst 10 keer voor. Het is dus een sleutelbegrip in Paulus' brief aan de Efeze. De term in hem duidt op onze staat, onze positie in Christus. Laat me dat verduidelijken. Bijbels gezien vormt de mensheid één groot lichaam. En het hoofd van dat lichaam is Adam, de eerste mens. Nu, zoals de ledematen van een lichaam niet los te denken zijn van het hoofd, zo is de mensheid niet los te denken van Adam. Het hoofd is beslissend voor het geheel. Als het hoofd naar rechts wil, dan kan het lichaam niet anders dan naar rechts gaan. Het is een absolute onmogelijkheid dat het hoofd de ene kant op gaat en de benen de tegenovergestelde kant. Dat is uitgesloten. De ledematen kunnen niet anders dan de instructies van het hoofd opvolgen. Nou, precies zo vormt de mensheid een lichaam en van dat lichaam is Adam het hoofd. En wat het hoofd gedaan heeft, is beslissend voor de totaliteit van het lichaam. En toen Adam de verkeerde kant op ging, ging daarmee de hele mensheid de verkeerde kant op. En dat heeft niets met onrechtvaardigheid te maken, maar het heeft alles te maken met de structuur die de Heere God aan de mensheid gegeven heeft. Ja, wanneer je hoofd in het water duikt, spreek je niet van onrechtvaardigheid als je armen en je benen dan ook in het water terechtkomen. Dus je kunt dat onmogelijk onrechtvaardig noemen. Want het hoofd gebeurt, ja, dat gebeurt met het lichaam. Natuurlijk gebeurt dat met het lichaam. Zo ben je eenmaal geschapen en zo zit je in elkaar. Het is eenvoudig onmogelijk dat je wel met je hoofd in het water kunt plonzen terwijl je benen op de wal of op de duikplank blijven staan. Wat het met het hoofd gebeurt, dat gebeurt met je lichaam. Nou, zo was het ook onmogelijk dat Adam wel in opstand tegen God kwam, maar dat wij God trouw bleven. In Adam, ons hoofd, hebben wij zelf gezondigd. Adams opstand is onze opstand. Adams verzet tegen God is ons verzet tegen God. Zijn dood is onze dood. Wat er met hem gebeurd is, gebeurt met ons. Maar daar is gelukkig niet alles mee gezegd. Want de Heere wil niet dat de dood het laatste woord heeft. En daarom heeft hij een nieuwe hoofd gegeven. Christus. En bij dat nieuwe hoofd hoort ook weer een nieuw lichaam. Dat is het lichaam van Christus. En tot het lichaam van Adam behoren wij alleen door geboorte, door afstamming. Tot het lichaam van Christus behoren wij door de wedergeboorte, door geloof. En voor het lichaam van Christus geldt ook nu weer dat het deelt in alles wat Christus doet en wat er met hem gebeurd is. Wij delen in de dood, begrafenis en opstanding en de heerlijkheid, omdat wij door het geloof tot zijn lichaam behoren, waarvan Christus het hoofd is. Het is de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest van God, die ons bij de wedergeboorte in Christus doopt. Hij ontkoppelt ons, maakt ons los, haalt ons weg uit die oude Adam en verbindt ons positioneel voor eeuwig met een nieuwe Adam, Christus. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft dat alle gelovigen in Christus gedoopt zijn. En daarbij gaat het natuurlijk niet om de water, maar om de geestesdoop. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft ons verenigd, geïdentificeerd met de dood, begrafenis en opstanding van de Heere Jezus. Paulus schrijft, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het is aan de gelaten dat de apostel schrijft, want u bent alle kinderen van God. Dan kun je vragen, hoe ben je dat geworden? Antwoord, door het geloof in Christus Jezus. Want, hoe is dat in zijn werk gegaan? Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. U alle die in Christus gedoopt bent. En je begrijpt dat het hier niet om de water, maar om de geestesdoop gaat. Er zijn maar liefst 20 nieuwtestamentische teksten die aangeven dat elke waarachtige gelovige door de Heilige Geest in Christus gedoopt is. En daarmee de volheid van de Heilige Geest van Christus ontvangen heeft. Nu is de geestesdoop, gemeente, een eenmalig gebeuren. Dat vindt plaats op hetzelfde moment dat iemand op initiatief van de Heere God wedergeboren wordt en gelooft. Dat is aan de Korintiërs dat de apostel schrijft: ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij alle zijn met één geest doordrenkt. Het in Christus zijn duidt op onze vereniging, onze identificatie met Hem. Een vereniging met Christus die plaatsvindt op hetzelfde moment van de wedergeboorte. De Heilige Geest doopt ons in Christus en vereenzelvigt ons met alles wat Christus is en maakt ons deelgenoten van alle geestelijke zegeningen. Ik heb dat voorbeeld al vaak gebruikt en ik ga het toch weer gebruiken. Kijk, stel u voor, deze Bijbel stelt de Heer Jezus voor mijn deze liturgie, dit bent u, en mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. Op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, wordt hij door de Heilige Geest, mijn hand doet het werk van de Heilige Geest, wordt hij door de Heilige Geest in Christus gedoopt. Waar ben je op dat moment? In Hem. Dus de één in Hem, daar hebben we het over. Je bent in Hem en in Hem heb je alle geestelijke zegeningen. Alles wat tot leven en godsvrucht strekt. Alles ontvangen wat de Heere God aan je kwijt wil. Christus is absoluut genoeg. Hij is absoluut voldoende in alle opzichten. En heel bijzonder ben je geïdentificeerd met zijn dood, begrafenis en opstanding. Nu, om onze vergelijking van zojuist door te trekken. De astronaut heeft in die ruimtecapsule alle voorzieningen die hij nodig heeft om in die vijandige ruimte te kunnen overleven. Hij heeft toegang tot en de beschikking om die ruimtecapsule met al zijn voorzieningen te bedienen om daar binnen te gaan. Omdat hij bij de Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA, hoort. Hij hoort bij de ESA. En daarom heeft hij de capsule met al zijn voorzieningen tot zijn beschikking. Nou, dat is nu waar het hier in vers 3 om gaat. Alleen dan in geestelijke zin. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nu, wanneer jij door de Heilige Geest in Christus bent gedoopt, staan alle geestelijke zegeningen tot jouw beschikking. In alles wat je nodig hebt is voorzien en nog veel meer. In Christus ben je een geestelijk plutocraat. Een geestelijke rijkaard. Nu, datgene wat bij de geestesdoop heeft plaatsgevonden, wordt bij de Bijbelse waterdoop zichtbaar gemaakt. En dat is wat we over enkele momenten uitgebeeld zien worden. Wanneer Betty straks in het doopvond van de christelijke gemeente zal afdalen, zegt zij zonder woorden, want in het doopvond spreekt zij niet, zegt zij zonder woorden, dat zij door de Heilige Geest in Christus is gedoopt. En dat zij in Hem, door de identificatie met zijn dood, begrafenis en opstanding, deel gekregen heeft aan de vergeving, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, dat zij een nieuwe schepping is in Christus. Niet alle geestelijke zegeningen worden hier in Efeze 1 besproken. Maar degene die besproken worden, gemeente, zijn van fundamenteel belang. Er wordt gesproken over het uitverkoren zijn in Hem, het verlost zijn in Hem, erfgenaam zijn in Hem en het verzegeld zijn in Hem. En al deze zegeningen zijn ons deel want wij uit genade en door het geloof de Heer Jezus hebben leren kennen als onze zaligmaker van zonde en de Heer van ons leven. Ik hoop van harte dat jij tot rust gekomen bent als je tot Christus gekomen bent. Dat je tot rust gekomen bent van je zoeken. Zo niet, zoek je het nog voortdurend in allerlei andere dingen. Onderzoek jezelf dan of je wel werkelijk de Heer Jezus hebt leren kennen. Want in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En de gelovige in Christus heeft de volheid ontvangen in hem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laten we samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we deze ochtend mochten nadenken over die heerlijke tekst uit Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, Heere, geloofd en geprezen is uw naam. We zeggen u dank dat de gelovigen door u zijn uitverkoren voor de grondlegging van de wereld en zijn bestemd om als kinderen van u te worden aangenomen. We zeggen u dank voor de verlossing. U heeft ons verlost uit de macht van de zonde en de dood en de Satan. En u heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon uwer liefde. We zeggen u dank, Heere, dat u uw verlossende genadewerk in ons leven hebt verzegeld tegen de dag van de verlossing. Dank u wel voor uw genadewerk in het leven van Betty. We bidden u dat we met elkaar nu getuigen mogen zijn van haar doop. Wanneer zij in het doopvond van de christelijke gemeente getuigt van uw voorgaande genade, namelijk dat u haar hebt uitverkoren voor de grondlegging van de wereld en hebt bestemd om als een dochter van u te worden aangenomen. Dank u wel daarvoor, Heere. We willen u danken. Vader voor de verkiezing, Zoon voor de verlossing en de Heilige Geest voor het wederbarende en verzegelende werk. Heere, ook willen wij u nog heel bijzonder bidden voor uw volk Israël. U bent toch een eerste plaats gekomen voor uw volk Israël. Heere, dat het evangelie van uw genade daar met kracht mag uitgaan. Dat nog vele nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob Christus de Heere mogen leren kennen. Ook wil ik u nog bidden, Heere, voor een ander onderkomen. U weet, Heere, hoe we hier moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar dat we het zo fijn zouden vinden. En het is zo nodig dat we een ander onderkomen krijgen. Heere, wilt u daarin voorzien? Wilt u de middelen daarvoor geven? Wilt u deuren openen? Wilt u ons ook daarin leiden, stap voor stap? Zo zeggen wij u dank en bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Volle verzekering. Volle verzekering. Jezus is mij. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed.
Zijn wil alleen, krijg in mijn eiland.